Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we de schriftlezing en de psalmen van deze middag noemen. Schriftlezing Joël 2, vers 12 tot 22. Joël 2, vers 12 tot 22. We zingen psalm 130, vers 1 en 2. Psalm 143, vers 1 en 2. Psalm 106, vers 4. En psalm 6, vers 2 en 4. We noemen de schriftlezing Joël 2, vers 12 tot 22. En de psalmen van deze middag zijn psalm 130, vers 1 en 2. Psalm 143, vers 1 en 2. 106, vers 4. En psalm 6, vers 2 en 4. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, warmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zet ons samen zijn voort met het zingen van Psalm 130, het eerste en het tweede vers. Uit diepte van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. O Heer, aanschouw mijn smart, wil naar mijn smeekstem horen. Merk op mijn jammerklacht, verleen mij gunstig oren, dat ik in mijn druk versmacht. En het tweede, zo gij het recht wilt treden, o Heer, ga dus dan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving, altijd bij u geweest. Dies wordt hij, Heere, met beving recht kinderlijk gevreesd. 1 en 2 van Psalm 130. Schriftlezing gemeente is ook in dit middaguur. Joël 2. De versen 12 tot en met 22. Joël 2, de versen 12 tot en met 22, voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Nu dan ook spreekt de Heere, bekeert u tot mij met uw ganse hart, en dat met vasten en met geween en met rouwklagen, en scheurt uw hart en niet uw klederen, en bekeert u tot den Heere uw God, want Hij is genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goede tierenheid, en berouwhebbende over het kwade. Wie weet, Hij mocht zich wenden en berouw hebben, en Hij mocht een zegen achter zich overlaten tot spijsoffer en drankoffer voor den Heere uw God. Blaast de bazuin te Sion, heiligt een vasten, roept een verbodsdag uit. Verzamelt het volk, heiligt de gemeente, vergadert de oudsten, verzamelt de kinderkens en die de borsten zuigen. De bruidegom ga uit zijn binnenkamer, en de bruid uit haar slaapkamer. Laat de priesters des Heren dienaars wenen tussen het voorhuis en het altaar, en laat hen zeggen: spaar uw volk, o Heere, en geef uw erfenis niet over tot een smaadheid, dat de heidenen over hen zouden heersen. Waarom zouden zij onder de volken zeggen: waar is hun liedergod? Zo zal de Heere ijveren over zijn land, en Hij zal zijn volk verschonen. En de Heere zal antwoorden en tot zijn volk zeggen: zie, ik zend u lieden het koren en de most en de olie, dat gij daarvan verzadigd zult worden. En ik zal u niets meer overgeven tot een smaadheid onder de heidenen. En ik zal dien van het noorden verre van uw lieden doen vertrekken, en hem wegdrijven in een dor en woest land. Zijn aangezicht naar de Oostzee en zijn einde naar de achterste zee. En zijn stank zal opgaan en zijn vuiligheid zal opgaan, want Hij heeft grote dingen gedaan. Vrees niet, o land, verheug u en zijt blijde, want de Heere heeft grote dingen gedaan. Vrees niet, gij beesten des velds, want de weiden der woestijn zullen weder jong gras voorbrengen, want het geboomte zal zijn vrucht dragen. De wijnstok en de vijgenboom zullen hun vermogen geven. Tot zover.
Vergoed moeten we ons voor het heilige aangezicht des Heren in de gemeenschappelijk gebed. Ja, Heren. Een gebed om een gebed en een zucht om een zucht. Om dat nou eens in waarheid ook voor uw aangezicht te mogen beleven. Zo gij in het recht wilt treden en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zou dan bestaan? Wat is dat toch ontzettend, Heren. Als dat gebeurt, dat we in het gericht worden getrokken en voor uw heilig aangezicht gesteld worden. Dat wij in waarheid met u van doen krijgen, zoals gezegd. Heren, dat is wat we ook vragen. Ook deze middag. Altijd maar weer. Dat we u mogen leren kennen. Zoals gij zijt. Dan leren wij u kennen. Als een toornend God. Vanwege onze ongerechtigheden. Omdat wij u verlaten hebben. U niet in erkentenis hebben gehouden. En met al de weldaden. U alleen vernederd hebben. En tot gramschap gebracht. Een toornend God. Heren, dan met u eens te mogen wachten. Dat die toren zo gerechtvaardig is. Ja, dat het niet anders zou kunnen. En dat er een volk mag zijn dat het ook niet anders meer gaat willen. En wie zo met een toornend God van doen krijgt. Krijgt ook met hem van doen. Die de toren van u, o God de Vader, is ondergegaan, maar niet ten onder is gegaan, wel verbroken, verbrijzeld, maar die toch mocht opklimmen uit de hel, uit die eeuwige straf, omdat hij hem met zijn eeuwige Godsliefde heeft doorleden. Daarom kon hij uw schoot en wonderkind mens geworden, ook uit die ruisende kuil weer opkomen. Hij die zo uw toren heeft gedragen en die zich wegschenkt aan een gans verdoemelijk zondagsvolk dat geleerd heeft voor u niet te kunnen bestaan. En ja, die mogen het ook zeggen wanneer zij andermaal voor die vuurschaar worden gedaagd, andermaal hun schuld moeten inleven en uitroepen wie zal dan bestaan. Ja, die mogen nou toch weten, nee, daar is bij u vergeving. Maar die hebben dat al geleerd. Vergeving altijd bij u geweest. De zoon van uw welbehagen, buiten hem niet. Buiten zijn bloedstorting geen vergeving der zonde. Heren, dat we u dan mogen ontmoeten. En dat we zo dan zelf in onze waardige daad aan het licht komen. Wie zal dan bestaan? Maar een volk dat geen bestaan meer heeft in zichzelf. Krijgen we bestaan in die ander. Een bestaan in die ander. En dat is iets wat een mens niet eens kan bevatten. Als hij voor die grote zaak staat. Maar als het gebeurd mag zijn. Dan kan die er nog niks van bevatten. Maar kan toch ook niet ontkennen dat dat nou het leven is. In hem. In hem. De volheid van het leven, de waarachtigheid van de liefde ontsloten. En dan nooit meer anders begeren dan in hem te zijn. Bestaan in een ander. Heren, mogen we dan aan de middag van deze dag zo nog in het gebed tot u naderen. Om die weldaad en om die weldoener. En dat we dat ook hier samen nog mogen doen. Heren, in deze bidstond. Want ach, dat is het toch. Vanaf de val van Adam. Toen de eerste schreeuw omhoog klom. Voor uw heilig aangezicht. Waarom? Omdat u schreeuwde naar een volk dat uit uw gunst was gevallen. En u schreeuwt en u roept ze terug. En daarom gaat dat volk ook roepen en schreeuwen. Dan is het een doorlopende middag. Tot de jongste dag toe. Dan is de kerk uitgebeden. Dan wordt het waar voor David en de ganse kerk. En de gebeden van David hebben een einde. En tot die dag en tot dat uur zal het middag zijn op harten. Om een bestaan in die ander te ontvangen. Om daarin onderhouden te worden. En vastgehouden te worden. Heren, wilt u ons daarin dan ook vanmiddag maar gedenken. Wat hebben we alles ook aan nodig. En we zien het niet. We hebben alles nodig. Behalve het ene wat we nodig hebben. Wil daarom onze blinde zielsogen nog openen. En heb dank dat we hier nog in alle rust zo aan de middag van deze dag. Ons mochten neerzetten. En dat we nog verblijd worden. Zo voor zaken. Die alles te maken hebben met uw goedheid en uw trouw en langmoedigheid. Als het gaat om de geboorte van een kind. Als het gaat om het voornemen van twee jonge mensen. Om samen het leven te mogen vervolgen, maar dat zonder u niet te kunnen. Ach, Heere, al die weldaden. Dat we er eens in waarheid in u mee mochten eindigen. En wilt u onze dank daarvoor aanvaarden voor wat gegeven is. En ook rust schenken. In hetgene wat nog ontvangen mag worden als u het geeft ook in de loop van deze week. Om in u te rusten in alles wat ons hart zo menigmaal bezwaart en benauwd. En gedenk ons zo allen tezamen, Heer. In wat we toch ook allen samen zijn. We zijn zoveel, maar dit zijn we allemaal zonder uitzondering. Reizigers, reizigers. Op weg naar een ontzaglijke. Niet te bevatten. Nimmer eindigende, alles beslissende eeuwigheid. En hoe onze ziel dan gered te krijgen voor die eeuwigheid. Heren, we spotten met de tijd. We spotten met alles. En willen ons daar eens van verlossen. En ons de ernst opbinden wat het nou is om mens te zijn. Een ontzaglijke eenzaamheid te zijn. Want van u uitgevallen en nooit zelf terug te kunnen keren. Heren, maar dan bent toch u die God die nog roept in de stilte. En in de eenzaamheid en in het roepen ligt al de eerste verbrokenheid van de eenzaamheid. De eerste verbreking van het grote stilzwijgen. Als u gaat roepen, waar zijt gij? En de mens naar voren moet treden in zijn verdoemelijkheid. En daar krijgt hij al een bestaan. Daar krijgt hij al een bestaan, al is het een bestaan waarvan hij moet zeggen, daarmee kan ik voor u niet bestaan. Heren, wilt ge zo nog werken, ook onder de jeugd der gemeente, maar niet minder onder de ouderen. We zijn er allemaal even dichtbij. En we hebben er allemaal niet het minste besef van. Maar wil de oud en jong, ja, ons allen tezamen hier en thuis, nog verlichte ogen des verstands geven. Dat we nou verstand mogen krijgen van God en van goddelijke zaken. Verstand van eeuwigheidszaken. We denken dat we overal verstand van hebben. Maar niet het minste benul van de eeuwigheid en van uw goddelijkheid. En wil daartoe dan nog uw woord gebruiken, ook aan de middag van deze dag. Dat die ogen nog geopend en die harten nog verbroken mogen worden. En dat er nog een schreeuwen geboren mag worden in het midden der gemeente. Uit de mond van jong en oud uw naam wordt aangeroepen. Ontferm u mij, gij zoon Davids. Ontferm u mij. Mijn arme ziel. Mijn arme ziel. Heer, wat is dat ook een kostelijk voorrecht. Om dat nou eens in waarheid te mogen worden. Wat we al vanaf de voorgeboorte en de ontvangenis zijn. Nou een eigen waarneming dat ook eens te mogen beleven. Het is toch het begin van dat ware werk de bekering. Wilt u ons zo tezamen nog gedenken? Niet alleen hier in Vriezenveen, maar ook op het Rondenraad, als de gemeente nog samen mogen komen. Wil dan uw lieflijk aangezicht nog verheffen. In de prediking nog meekomen. Nog geven om te spreken. En geven om te luisteren. Geven om het van u te verliezen. Om nu eindelijk die strijdbeelden te begraven. Om als een verloren aan uw godsvoeten te mogen vallen. En voor uw volk bij vernieuwing eens te mogen vallen. Als ze weer wat opgekrabbeld zijn. En weer in eigen kracht denken voor te gaan. Dood in zichzelf. Met zoveel gedachten. Aangaande de wereld en de tijdelijke dingen. Dat ze wel eens zo'n walg krijgen van zichzelf. Dat ze zich begeren uit te spuwen. Maar heren, ach, daar weet u van. Zoudt ge ze dan toch weer eens willen opzoeken. Om met kracht weer eens te verlevendigen. Wat eenmaal is geschonken. Wat weer onder het stof, zonde en verdachtmaking ligt. De zorgvuldigheden des levens. Blaas nog eens in, heren. Dat het vuur van uw ware in het hart uitgestorte liefde weer hoog mag opslaan. Opdat uw naam geëerd zal worden. De voet weer vastigheid vindt om de weg te vervolgen. En zo ook uw kerk nog eens moed mag grijpen. Omdat er nog zijn die ook daarin weer mogen geven. Een voorbeeld van de gang die u nu wenst van al uw volk. Nu treed ik rustig aan. Betreed hun effen baan. Heere, gedenk ons zo. Bijzonder ook diegenen die een kruis hebben te dragen, wat voor hen gevoel niet te dragen is. Heren, en dan kunnen we dan met een zegwijze van de mensen doen, dat u nooit een kruis oplegt dat zwaarder is dan getorst kan worden. Maar dat zou dus nou liever eens van uzelf horen en vernemen en in de dadelijkheid ook ondervinden. Wilt ge met hen zijn die een raadsel voor zichzelf zijn? Die weten van voor en van achter niet wie en wat ze zijn en wat er ooit gebeurd is en wat er nog gebeuren zal. Heren, wilt u nog eens knopen, losmaken, raadselen, losmaken, alles nog eens oplossen. Het is voor u toch niet te wonderlijk. En wil daarin dan nog uw lieve gunst verheerlijken. Ons allen tezamen door u en tot u en om u bekeren. In de wegneming van onze zonden om de bloedgerechtigheid van Christus. Uit genade. Amen. Geliefde, we hebben op de laatst gehouden middag in het avontuur mogen nadenken over Joël 2, vers 12 tot en met 14. We hebben daarin een oproep beluisterd tot bekering. Bekeer u met uw ganse hart tot mij. En dat met vasten en geweenen, met rouwklaag en scheurt uw hart. We hebben gehoord dat dat nog kan, hè? Bekeerd worden tot God, omdat hij zeer genadig is en barmhartig en langmoedig en groot, onpeilbaar groot van de goede tierenheid. Wie weet, hij mocht zich nog wenden, oproep tot bekering. Dat nou ook gebeurt, gemeente, zijn we nou ook bekeerd? Is de oproep uitgegaan? We zitten te wachten tot de volgende oproep. Dat kan. Straks. En eenmaal zal het de laatste oproep zijn. En dan zult u een eeuwigheid nodig hebben om te betreuren wat u toen heeft laten liggen. Wat niet tot u is doorgedrongen. En daarom vraag ik het u, bekeert u, is dat nou gebeurd? Dan mogen we op deze voortgezette middag, om het zomaar uit te drukken, ook nog een ogenblik stilstaan bij het vervolg op die tekstwoorden van afgelopen woensdag. Dat lezen we in de versen 15 tot en met 17. Blaas de bezuin te Sion, heilig ten vasten, roept een verbod dag uit. Verzamelt het volk, heilig de gemeente, vergadert de oudsten, verzamelt de kinderkensen die de borsten zuigen, de bruidegom gaat uit zijn binnenkamer, de bruid uit haar slaapkamer. Laat de priesters, des heren dienaars, wenen tussen het voorhuis en het altaar en laat hen zeggen, spaar uw volk, o heren, en geef uw erfenis niet over tot een smaadheid, dat de heidenen over hen zouden heersen. Waarom zouden ze onder de volken zeggen, waar is hun lieve God? Tot zover. Nou, de oproep tot bekering, dat is heel persoonlijk. Nu de oproep tot boetedag, dat is meer gezamenlijk. Als geheel van het volk en de gemeente opgeroepen om boete te doen. Twee gedachten, boetedag voor het volk en voor de priesters. Verzamelt het volk. En voor de priesters, laat de priesters en sieren dienaars wenen tussen het voorhuis en het altaar. Oproep tot boetedag valt ons bij het volk en ten tweede bij de priesters. Om dan ook met een woord van toepassing tot onszelf te mogen inkeren. Wilden we dan met elkaar zingen van Psalm 143? Van de 43. Eerste en tweede vers. Eerste. O Heere, wil mijn gebeden horen, neig tot mijn smekende gunstig oren. Verhoor me op uw majesteit om uw trouw aan mij gezworen. Verhoor me om uw gerechtigheid. Wil uw knecht door schuld verslagen. O Heere, die voor uw vierschaar dagen. Want niemand zal in dat gericht, daar zal zijn hart hem aanklagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. 1 en 2 van Psalm 143.
Thank you.
Geliefde, we weten het, aan het einde van die 9e eeuw voor Christus, in Juda, is het oordeel van God gekomen over de zonde van dat volk Juda. Welke zonde? De kern van wat ten diepste iedere zonde is, wat zonde tot zonde maakt. God verlaat God de rug toegekeerd, dan is het voor de vorm nog wel godsdienstig. Gebeden of veranderen, het gebeurt allemaal. Maar het hart is er niet bij. Dit volk eert mij wel met de lippen, maar houdt het hart verre van mij. En het oordeel, ongedierte en droogte, ongedierte, rupsen, zwermen, springkanen. En wat de een overlaat, wordt door de volgende weer opgegeten. Wat er dan nog over is, wordt weer door een volgende zwerm ongedierte weggeknaagd en weggevreten. Er komen ook kevers, kruidwormen. Dat is het oordeel. En we weten wat dat betekent. Mensen, dieren aan gebrek lijden. Spijsoffers worden niet meer gebracht. En de vreugde gaat wijken uit het heiligdom en uit het land. Ongedierte en daarbij ook nog droogte. Dat is het oordeel over de zonde van Juda. Dan mag Joël, profeet in die dagen, dat is Gods barmhartigheid, nog de oproep tot bekering laten horen. Maar zo wezenlijk. Bekeert u tot mij, zegt de Heer door de mond van Joël, met uw ganse hart. Alle waarachtige bekering is bekering tot God. Dat nooit door over de schuld heen te stappen, dat kan niet met vasten, met geween, met rouwklacht. En juist dat laatste maakt zo duidelijk wat zonde is. Gods moord. Je van God willen afmaken. Wij willen niet dat Hij koning over ons leven zal zijn. Oproep tot bekering. Scheur uw hart. En niet uw kleding. Bekeert u. En dat kan nog. Want God is genadig. Wie weet, zij mocht zich nog wenden. En nog wat overlaten. Op die nu goedeels leeggevreten akkers. En die lege stallen, bijna lege stallen. Nog wat overlaten en toen kwam de ontknoping, weet u nog. Of wat we dan toch nog wat te eten zouden hebben, nee. Of wat er nog een spijsoffer zou zijn voor de Heer. Gode alleen de eer. Laat mij maar verteerd worden. Als God maar aan zijn neer mag komen, is dat de taal van uw hart. Dat leert God in de waarachtige bekering. Dat u aan uw eer komt, Heer. En in mijn zaliging. En in mijn verdoemenis. Maar dat u aan uw eer zal komen. Dat wordt dan opgebonden van de hoge hand van Gods hand. Gode alleen de eer. En als dan zo die oproep tot bekering is uitgegaan, dan mag Joël vervolgen met te laten horen oproep tot boetedag. En wat is dan het verschil met dat eerste wel? Dat eerste tot bekering, dat is hoogst persoonlijk. En laat ons dat ook vanmiddag gezegd zijn, geliefde. We gaan allen één voor één God ontmoeten. En moeten mannen de handen van de vrouwen loslaten. En de kinderen de handen van de ouders. Die gaan alleen voor God in die ontzaglijke uren. Die ontzaglijke uren als we gaan sterven. En die ziel dan komt voor een rechtvaardig God. Dan is er een ogenblik van stilte. Want dan valt het vonnis over uw ziel, eeuwig wel of eeuwig wee. Dan wordt uw ziel geworpen in de eeuwige rampzaligheid, of getrokken aan het vaderhart Gods. Een ogenblik, een ontzettend ogenblik, als het vonnis wordt gewezen en de eeuwigheid voor u beslist. Zo persoonlijk. We gaan God ontmoeten, daarom zo persoonlijk. Dat we nou ieder voor zich bekeerd moeten worden. Ieder voor zich. Ik kan het niet doen met de bekering van mijn vader en moeder. Moet ik zelf door God en tot God bekeerd zijn. En nu dat tweede. Op de boetedag blaast de bezuinte Sion, heiligt een vaste, roept een verbodsdag uit, verzamelt het volk, heiligt de gemeente, vergadert het de oudste, verzamelt de kinderkens, de zuigelingen, bruidegom, bruid, iedereen moet erbij zijn. Wat is dat? Boetedag. Niet alleen wenen, ieder voor zich, over de breuk tussen God en mijn ziel, de breuk tussen God en het volk. Maar dat ook samen doen. Nou, wij willen tegenwoordig nog wel eens wat samen doen. Ja, wat zal ik dan van zeggen? Laat ik maar niet te veel zeggen. Laat ik maar zeggen wat Gods woord zegt. Blij zijn met de blijden. Treuren met de treurende. Delen. Hier de nood delen. Laat ik het daar maar bij houden vanmiddag. We willen wel veel samen doen, dat is weer voor de gezelligheid, om zo te zeggen. Niet voor de zaligheid, maar voor de gezelligheid. Ja, maar dominee, we hebben elkaar hard nodig, zeker. Ik heb God nodig, mensen. Ik heb God nodig. Goed. Dus dat samen. En daartoe wordt de bazuin geblazen. Dat is zelden bij ons de klokken luiden, kinderen. Als de klokken luiden, dan betekent dat naar in de kerk, naar in de kerk, naar in de kerk. Blazen, bazuin, dat is precies hetzelfde. Volk verzamelt u. Het gaat dan hier met name om Sion, Jeruzalem. Dus naar het tempelplein, naar de tempel. Verzamelt u. Samen. En dan gaat het over gemeenschap. En dan moet u heel goed luisteren. Dat is nou maar iets niet wat er zo bij komt. Zo van, nou ja goed, het gaat dus om dat persoonlijke, dat mag duidelijk zijn. En daar komt nog wat bij. Daar komt nog wat bij. En er komt helemaal niks bij. Wat dan? Wel, dat ligt in diezelfde zaak al opgesloten. In de waarachtige bekering. Wat ik daarmee bedoel. Dat is trouwens heel erg als u dat vraagt. Betekent dat u dat niet weet? Betekent dat dat u dan nog onbekeerd bent? Want anders zou u het wel weten. Als God een mens bekeert, wat gebeurt er dan? Nou ja, wat gebeurt er dan? Ik zou erg moeten vragen, wat is er bij u gebeurd? Maar wat gebeurt er dan? Dat kunnen we vertellen uit een boekje. Trouwens ook wel belangrijk dat je weet wat er dan gebeurt. Maar het is veel belangrijker, wat is er met mij gebeurd? Of is er nooit wat gebeurd? Maar goed, wat gebeurt er dan? Dan wordt hij als een verlorene in Gods gunst en gemeenschap hersteld. Ja, dat hebben we heel wat keren gehoord, hè? In Gods gunst. Dus Gods gunst rust weer op die ziel. Hij wordt in genade aangenomen. Om Christus wil, anders kan dat nooit. En in zijn gemeenschap, dan gaat God nu als een bevredig God weer omgang met uw ziel hebben. Met hem verkeren. Hem met de hand nemen en voortleiden tot in die eeuwige gemeenschap. Dus dat is het, bekering in Gods gunst. Liefde en gemeenschap, omgang hersteld. Maar als je in de gemeenschap met God bent hersteld, Dan bent u ook hersteld in de gemeenschap met Gods volk. In de gemeenschap der heiligen gebracht. En dan weet u, dat is zo wezenlijk voor de waarachtige bekering. Want in dat uur krijgt die ziel de broertjes en zusjes bij. Hij krijgt niet alleen een vader en een oudste broeder. Maar hij krijgt ook zusjes en broertjes. En toen er eens een vrouw bekeerd was geworden. En een predikant hoorde dat hij belde. En die zei, zusje, kijk, daar hebben we het. Dus dat zijn dan kinderen van dezelfde vader. Zoete banden die mij binden aan de zere lieve volk. Zoete banden. Niet omdat die kindertjes zo zoet zijn, maar die zijn zeer goddeloos in en van zichzelf, maar omdat God van die zoete banden legt. En bindt dat samenhoort, want de kerk is een bundeltje van levenden. En dat zijn we ook wat kwijt, hè? Die gemeenschap. En als waar is, dan kent u de gemeenschap der heiligen. O, zegt u maar, dan kies ik ze zelf wel uit, die. En die hou ik er ook nog wel voor, en daar kan ik ook nog wel gemeenschap mee oefenen. En de rest laat ik maar liggen, want dat is niks. Nou, zo gaat het wel bij het vleeselijke overwegen. Maar dat is niet uit God. Hebben we dat de eis der liefde te oordelen, zegt Paulus dat ook niet in zijn brieven zo menigmaal. En daarom wordt het toch de gemeente. Daar ligt de gemeenschap. Verklaard. Dat is wezenlijk voor de waarachtige bekering. Hersteld in de gemeenschap. Wat is de val in het paradijs? Uit de gemeenschap gevallen. Van God en van de naaste. Vijand voor God, vijand van de naaste. Wat is bekering? Herstel in de gunst met God en zijn volk. Maar bij uitbreiding ook. De ganse schepping. De ogenblikken mag dat ook beoefend worden. Dan komt de liefde, dan komt de ruimte voor de ganse schepping. Zelfs nog met de stenen van het veld en de dieren van het veld. Bij ogenblikken kan er zo'n ruimte zijn in het hart van Gods kinderen. Dan kunnen er wel 7 werelden in. Als Gods liefde is vaardig mag zijn. Oh, dan gaan ze iets van het gemeenschapsleven weer proeven. Wat er eenmaal geweest is in het paradijs. Dan was die mens gesteld in een levend verband. Met dieren, planten, met God. Met alles wat God geschapen heeft. We weten niet eens meer wat dat is. Maar dan komt er iets van in het leven, de genade. Iets daarvan terug. En straks weer in de volle beoefening, in die volle gemeenschap hersteld daarboven, kom. En nou wordt hier een boetedag uitgeschreven, om zo te zeggen. En dan komt dat naar voren, dat de kerk nou altijd de gemeenschap is. Een bundeltje van levenden. En daarom ook een boetedag voor het ganse volk. En daarom blazen we zijn, kom samen. Heiligt een vaste. Net als de oproep tot bekering, ook bij de boetedag een oproep. Om te vasten, je een ogenblik te onthouden van eten en drinken. Alles wat je aandacht afhoudt van de omgang met de Heer. De zorgvuldigheden des levens. En staat er, roept een verbodsdag uit. Wat is een verbodsdag nou toch? Zoals heel eenvoudig zeggen, dan is het verboden om te werken. Verboden om te werken. Verboden om te werken. Ja, verboden om te werken. Moet je vasthouden. Verboden om te werken. En dat is de boetedag dus. Wat is dat dan? Samenkomen. Vasten. Het eten even laten wat het is. En het werk laten rusten. Voedsel en werk laten rusten. Om het een volkomen toewijding zou zijn aan God. Om zijn aangezicht te zoeken met smeking en geween. Een verbodsdag. Verboden om te arbeiden, roept een verbodsdag uit. En zo gaat ons tekstgedeelte verder. Verzamelt het volk, heiligt de gemeente, vergadert de oudsten, heel nadrukkelijk, hoort u dat? En niemand vergeten, de oudsten, oh dan moet je toch eens lezen, ouderen onder ons, moet u echt eens lezen straks. Wat de kanttekening daarvan zegt. De oudsten, niet alleen de ouderlingen en de leiders, maar de ouderen. Die een voorbeeld hebben te zijn voor de jongeren. En dan zegt de kanttekenaar. En wanneer ze geen gehoor geven aan die oproep, dan zijn zij de oorzaak van het verderf. Dat waren ze al. En dat zullen ze opnieuw zijn. En dat bevestigt wat ik voor mezelf, en dan kijk ik alleen maar naar mezelf hoor, al wat langer overweeg. Namelijk dat we geen jeugdprobleem hebben, maar een ouderenprobleem. De ouderen zijn het spoorbijster. En de jeugd volgt. Wat zien ze van de ouderen? Daarom toch maar een streep eronder, oudsten, ouderen ook, vanmiddag in onze midden. Vergaderen de oudsten die voorop. Boetedag, blazen bezuin betekent, kom naar de kerk. Heiligt een vaste, een aparte dag om je van voedsel te onthouden. Roep een verbondsdag uit, niet werken. Niet werken. Verzamelt het volk. Iedereen moet komen. Heilig de gemeente. Heilig de gemeente, wat is dat? Dat wordt elders in het Oude Testament verklaard. Heiligen, dat is apart stellen, dat weten we. En het betekent in het tekstverband, waarin dat verklaard wordt in Exodus, betekent het je kleren wassen. Nou, dat hadden we zelf nog niet kunnen bedenken, of wel? Kleren wassen. Nou, die mensen hadden niet zoveel kleren zoals wij dat hebben. Kasten, puilen uit. Hè? Ja, die kleren die ze hadden, 1, 2. En die moesten netjes zijn voor deze bijzondere dag en uren voor die bidstond. Wie durft dan nog te zeggen, ja, maar dat is maar uiterlijk, hè? Dat is maar de buitenkant, die kleren, dat doet er allemaal niet toe. En daarom, ach, ik zit hier toch, maak dat verder uit. Heilig de gemeente, wast uw klederen. Wast ook uw lichaam, het is reiniging. Het is schoonheid, en weet u wat dat wel betekent? Dat een mens laat zien aan de buitenkant, hoe het aan de binnenkant gesteld is, dan wel moet zijn. Dus hij laat naar buiten zien, zoals het binnen moet zijn. En een ziel die werkelijk boete doet, die heeft maar één ding nodig. Reiniging, reiniging, reinig mijn gemoed. Schoon, gewassen bloed van Christus. Bij vernieuwing te mogen horen van vrede in het bloed van de Zoon van God. De reinigmaking, de wassing van zijn ziel en die beleving dat nodig te hebben, meer nog dat te kennen, dat wordt ook getoond door naar buiten toe. Die schoonheid te tonen, ook in de kleding en in het lichaam. Ja, buiten en binnenkant zullen dan één zijn. Dat is nou waar wij altijd al aan man gaan. Hè? Ja, wat? Nou ja, dat we scheiden wat God heeft samengevoegd. Niet waar? Heilig de gemeente. Is dat een pleidooi voor zondagse kleding? Bijvoorbeeld. Maar alleen maar dit dat het er wel toe doet. Dat van de buitenkant toch herkend moet kunnen worden als wat u van binnen ook wenst te zijn. Wenst te zijn, ja. Wenst te zijn. He, wenst, te zijn. Weet je nog? Verlangen om dat te zijn, ja. Dan mogen ze aan de buitenkant zien. Heilig de gemeente. Was uw lichaam, was uw kleding. Vergadert de oudste, ik heb er iets van gezegd. Verzamelt de kinderkens. Nou, de kleintjes, die zijn er ook vanmiddag, vader. He? Dat is een groot voorrecht. Als de kinderen meegaan naar de kerk. Kijk eens, wat staat daar? En die de borsten zuigen. De zuigelingen. Ja, maar dat kan niet. Dan kun je toch niet meer luisteren, of wel? Dan kun je toch niet luisteren. De zuigelingen ook nog. Dan kan ik mijn aandacht er niet bij houden. Nee, laat die maar thuis. Nou ja, goed. Daar wil ik geen laatste uitspraak over doen, dat begrijpt u ook wel. Maar hier staat het wel, en ik begrijp in bijzondere verband ook, maar alleen dit. Ik geloof niet dat het al gauw te vroeg is. Maar in ieder oordeel naar hetgeen hij aan oordeelsvermogen heeft ontvangen. Maar de zuigelingen moeten er dan zeker bij zijn. En wat is dat als dan de gemeente zo samenkomt van oud tot jong en ook de bruidegom en de bruid nog maar pas getrouwd. Hè? En die mogen nog zo voluit genieten. Straks niet meer, ja, straks nog meer, maar anders ook. Ja. Maar zelfs dat moet maar even wijken voor het gewicht van de zaak. Allen moeten er zijn. En nu heb ik het gezegd waarom. Het gewicht van de zaak. En daaruit komt nu zo duidelijk naar voren wat het gewicht is voor ons. Dat er een eeuwigheid is. Dat we onder de toren van God liggen. Dat komt daarin tot uitdrukking. In ons opgaan tot de gemeente Gods naaste geluk, zegt de catechismus. Met smeking en geween in onze binnenkamers verkerend voor het oog van een heilige God, maar ook samen de nood uit te schreeuwen voor het aangezicht van God. Juist daarin komt nu zo openbaar wat de mens wezenlijk aan gewicht toekent in deze zaak. Wat het werkelijk voor hem betekent. En dan word ik bang voor mezelf, voor u, voor ons samen. Dat gewicht valt nogal mee. Want meest hebben toch wel zo de aandacht voor andere dingen nodig. En we nemen de kinderen overal mee naartoe. Ouders, moet je niet doen hoor. 'S Avonds laat over de straat met je kindertjes. Doe dat nou niet. Maar goed, dat doen we dan wel. Dat kan allemaal, maar naar de kerk. Dan kijken we nog eens een keer bedenkelijk. En nog eens een keer bedenkelijk. En nog maar even wachten. Vrienden. Ze moeten er allemaal zijn. Maar het is maar wat voor gewicht je aan de zaak hecht. Verzamelt de kinderkens en die de borsten zuigen. De bruidegom gaat uit zijn binnenkamer. En de bruid uit haar slaapkamer. Zo worden al de mensen daar in Sion, in Jeruzalem, opgeroepen om niet te werken. Zich van voedsel te onthouden. En daar te wenen, te klagen, te smeken. O God, red het zuchtend vaderland. Van dat ongedierte. Van die droogte. Dat we weer in een nieuwe gehoorzaamheid voor uw aangezicht mogen wandelen. En doe uw toren over ons teniet. Schenk ons vrede. Laat de heidenwereld u dan toch niet lasten. Zo moet het volk samenkomen. In gebed. Geliefde, en we hebben de afgelopen bidstond iets ervan mogen zeggen. Van hetgeen ook in ons land en onze tijd gaande is. En ik spreek ook nu opnieuw mijn zorg uit. Dat we samen nog niet beseffen wat er aan de hand is. En dat hoort ook bij het oordeel dat we blind zijn. We komen niet verder dan, ach ja, het wordt allemaal wel minder. Ja, dat is wel zo. Dramatisch minder. Ja, maar, jawel, maar ja, maar zeggen we dan. Ja, maar we mogen er nog zijn. En we gaan het nog wat vergoeilijken, wat afzwakken. We beseffen niet de nood van de tijd waarin wij leven. Dat alles afbrokkelt. De teloorgang van christelijke normen en waarden, zeggen we dan. Nou ja, als dat vormen zijn, dat is ook erg. Maar dat zou nog niet het allerergste zijn. Maar daar ligt wat voor en dat is al gebeurd. De vreze Gods. De huiveren voor de eeuwigheid. Besef dat er een God. Besef dat ik bekeerd moet worden. Dat beslag. Is stilaan van ons geweken. En dan is er maar één weg terug. En dat is wat we samen gezongen hebben. Verzoen de zware schuld. Die ons met schrik vervult. Maar daar ligt nou juist de haper. De zware schuld. Is dat schuld geworden? U zegt misschien, de kinderen zijn er heel eerlijk in. Die zeggen het openlijk wat wij vaak denken. Ach nou ja, het is heel erg natuurlijk. Maar dat hebben die mensen toch zelf gedaan. Die zijn toch de kerk uitgegaan. Daardoor zijn de kerken zo leeg geworden. En worden ze te koop aangeboden. Kerken verdwijnen en moskeeën komen. Dat is erg, zeker. Maar heb ik pak nog deel aan? Verzoen de zware schuld. Die ons met schrik vervult. Nee, dat staat niet. Wil de benauwdheid wegnemen die op ons rust. Omdat we steeds minder zien worden. Er staat niet de zware schuld. Is u dat schuld geworden? Omdat de kerk niet is geweest. Omdat ik niet ben geweest. Die ik had moeten zijn. Omdat we het samen hebben laten liggen. In de gezinnen. En in de kerk. En dat we juist toen het minder werd. Ons meer en meer gingen richten op dingen die er niet toe deden. En nog steeds niet toe doen. Dat is altijd zo. En ik heb het één, maar ook andermaal vrees ik meegemaakt. Dat wanneer het geestelijk leven gaat wijken, de mens met zijn vormen probeert het vacuüm op te vullen. Dan moeten we de jeugd erbij houden, iets aantrekkelijkers worden. Ik heb het woensdag gezegd, de drempel verlagen. Allemaal wat eenvoudiger, om zomaar de mensen als een zeer klantvriendelijke kerk erbij te houden. Wie zo handelt, heeft het al verloren. En daar ligt ons verlies. Daar ligt onze schuld. We zijn niet gebleven bij het woord. We zijn niet gebleven bij die oude waarheid. Dat ze ook in 2013 nog steeds bekeerd moeten worden zoals God altijd zijn volk al bekeerd heeft. Met wening en smeking zal ik ze toebrengen. Dat is niet veranderd, mijn vrienden. En we hebben het mee laten nemen. Door de geest van deze tijd die ons toeroept dat alles wel anders en makkelijker kan. We zijn erin meegegaan. Over de schuld ons heen gewerkt. En met onze vriendelijkheid mensen ten koste van de waarheid erbij willen houden. Ik kan het niet genoeg zeggen. Want de vruchten van deze vreselijke afwijkingen komen steeds meer openbaar. En daarom is het zo nodig. Blaas te bazuin. U zegt, ja maar nou weet ik het wel hoor. Hou nou maar op. Moest kijken wat we allemaal nog hebben. Ja, u kunt dus tevreden zijn waarmee God niet tevreden is. Dat is wat. Wij kunnen nog wel tevreden zijn. We sparen zo graag ons eigen vlees en komen niet in de schuld. Toch is dat de enige weg. We zingen het eigenlijk alleen nog maar, dacht ik zo van de week, met tijdredens. Met tijdredens, dan wordt het nog gezongen. Weet u het uit uw hoofd wel? 79 en 104, 160 gaan we straks ook doen. Maar nou geloof ik dat het iedere zondag toch een tijdreden moet zijn, of vergis ik me? Ja. Dat hebben Israëls profeet ook altijd gedaan. Die belegde niet één keer per jaar eens een dienst voor een tijdreden met een spreker van buiten. Maar die waren in eigen dorp en stad. Voortdurend tijdpredikers. Want de kerk staat midden in de tijd. Maar laten we dat nog gezegd. Dat we samen zijn afgeweken. Dat de welvaart ook onder ons vele slachtoffers heeft gemaakt. Omdat het ons oog heeft afgetrokken van het ene noodzakelijke. De wereld had zoveel te bieden en God nog achter de hand. En dat is een achterdeurtje. Maar de wereld voluit binnengegaan. Waar is dat ernstig zoeken van God aangezicht? Ik heb het gevraagd, waar zijn nog de ouders die wenen over hun eigen arme ziel en van hun kinderen? Waar zijn de oma's, de opa's die nog hun knieën in waarheid buigen? Niet alleen mopperen over het is niet meer wat het vroeger was en ach, het loopt allemaal terug. Maar die nou zelf schuldenaar zijn geworden, die daar nog eens te vinden zijn, waar is vader, waar is moeder? Ach. Die ligt daarboven te worstelen voor je ziel, mijn arme kind. Waar zijn ze? Hoe lang is het geleden dat u 's nachts uw bed uit moest? Om uw kinderen op te dragen in de troon van Gods genade. Omdat je ze niet als onbekeerde kindertjes over had voor een eeuwige rampzaligheid. Geliefde, daar ligt de wortel. Daar ligt de wortel. Wij Nou, niet zoals we gewoon zijn bij een tijdrede. Kom, laten we dat maar eens gaan zingen. Nee, laten we dan maar zwijgen. Maar laat nou eens waar mogen zijn. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij, er heeft u zijn het heils vooraf gegaan. Ken hem in al uw wegen. Nee, mijn eigen wegen gegaan. Ken hem in al uw wegen. Al uw wegen. Iedere stap, iedere zucht, al uw wegen. Wij zijn van dat spoor afgegaan. Wij, ja, het is al heel lang geleden begonnen, u heeft gelijk. En onze Vader tevens. En laten we dat toch maar proberen te zingen. Toch maar proberen. 106 vers 4. Laat de priesters des Heren dienaars wenen tussen het voorhuis en het altaar. En laat hen zeggen, spaar uw volk, o Heren. Laat de priesters, volk is opgeroepen, bid stond boetedag te houden, het vasten, het smeken, verzaken van de arbeid. Maar nu de priesters daarbij toch weer apart aangesproken, terecht. Kijk maar, laat de priesters des Heren dienaars staan te wachten, des Heren dienaars, die wel natuurlijk ambtsdragers ten goede van de gemeente, maar dan ben je geen dienaar van de gemeente, dan staat hij in dienstknecht des Heren. En niet met alle respect, en we moeten luisteren, maar niet de leden bepalen de agenda en hoe het toe zal gaan. Dan zijn wij niet de knechten van mensenkinderen, Hier staat het. De knechten des Heren. Om maar naar zijn wil te handelen. Om zoals hij het ons toont. Het goede te zoeken. Voor de gemeente. Dat is niet mijn oor te luisteren leggen. Bij de gemeente om allerlei verlangens die ik dan hoor. Te vertalen in beleid. Zo heet dat geloof ik als ik het goed zeg. Niet waar? Zo zal het ongetwijfeld al toegaan. In een winkel die de klanten niet kwijt wil. Maar hier staat wel degelijk des Heren knechten. Die leggen een oor allereerst en voortdurend en boven alles te luisteren bij de Heren. Zoeken het goede. En dat zal God uitmaken. Die zuivere waarheid. Dat we alle van nieuws geboren moeten worden. Die zuivere waarheid. Dat God een afgesneden zaak doet. Waarachter een bekering afgesneden van de eerste Adam. Ingeplant in die tweede. Met bewustheid. Weten waar mijn schuld gebleven is. De zuivere waarheid. Dat daarop volgt een stervend leven. Sterven buiten alles. Wat is. In de wereld buiten God. Sterven alles buiten God in Christus. Sterven meer en meer aan mezelf. Kruisdragend, zelfverloochenend, stervend naar de dag van de opstanding. Dat te zoeken. Dienstknechten des Heren staat er. En die alleen, die ten volle, die zullen er ook zijn waarlijk ten goede voor de gemeente. Die het kunnen zeggen, mijn lieve kind, zo staat het in het woord. En zo heb ik het ook zelf van de Heren mogen leren. Zou jij nou anders bekeerd willen worden? Maar dat moeten ze wel kunnen zeggen natuurlijk. Des Heren dienaars. Maar ik moet verder. Laat dus de priesters des Heren dienaars wenen. Wenen. Dus op die verbodsdag geen werk. Vaste dag geen eten. Samenkomen. Met kinderen, met iedereen. De priesters wenen. Huilen. Uitdrukking van besef. De schuld die rust op hen en het volk. Maar voelt ge nog wel schuld? Voelt ge de schuld drukken op uw ziel? Schuldenaar. Die gaat wenen. Hoe lang is het geleden, zei ik net, ouders, dat je moest wenen voor je kinderen en voor jezelf? En dan vraag ik het ook aan mezelf. En ik vraag het ook. Hoe lang is het geleden? Je hebt geweend voor de gemeente. Om het werk met uw tranen nat te houden. En dan kijk ik weer naar het tekst en dan zeg ik, ja, het is een droge tijd. Droogte in de gemeente. Dan groeit je niet veel. Ja, over die kaalslag hebben we het al gehad, weet u wel. Over al die krachten en machten die de gemeente bedreigen, die alles wegvreten, ik heb het u genoemd. Maar dit ook, hè. Het is zo droog, hè. Het is zo immens droog. Of ik het dan maar prachtig vertellen hoe het moet. En we zijn zoveel goede wil. En dit moet gebeuren, dat moet gebeuren. Mensen, er moet een verbodsdag komen. Daar moet nou eens niet meer gewerkt worden. Maar naar het heiligdom met smeking en geween. En de priesters voorop wenen. Weet u waar ze moeten wenen? Dat staat er tussen het altaar en het voorhuis. Wat is dat? Het altaar, dat weten de kinderen ook wel. Brandofferaltaar, dat grote brandofferaltaar. Dat wijst heen naar Golgotha. Waar het lam van God is geofferd tot een verzoening van de zonde van zijn kinderen. En het voorhuis, dat is dat, dat is de ruimte voor het tempelgebouw met het heilige en het heilige der heiligen. Daartussenin moeten de priesters, de dienstknechten buigen en wenen. Waarom daar? Dat is hun plaats voor het aangezicht van een heilige God. Want als je God niet kent als een heilige God, dan kun je ook niet buigen. Ja, je knieën misschien wel buigen, maar dan buig je je ziel niet mee. Maar een levendige indruk van een heilige God. En daarom voor het huis. Waar God woont en troont in midden van zijn volk. De heilige Israëls. Daar buigt de kerk de dienstknechten. voor de heiligheid van God. En zij ze met schrik en beving bevangen. Met schrik en beving voor een heilige God. Wie zal dan bestaan? En die kunnen ook niet bestaan als er niet was achter hem dat grote heerlijke brandofferaltaar. De verzoening met God. Anders kunt voor Gods aangezicht nooit bestaan en in waarheid buigen. Om zijn eer te zoeken, de nood te klagen, terugkeer af te smeken. En dat is de plaats en ja, misschien is dat wel het allerdiepste wat ik nu moet zeggen. Ik kan nog 1000 dingen zeggen die we kwijt zijn. Ik heb denk ik iets heel wezenlijks genoemd in mijn eigen beleving althans. Het is zo droog geworden. De tranen in ons land zijn aan het opdrogen, dat is de nood. Maar ik ga terug naar de kerk zelf en haar dienstknechten. Weten wij nog wat het is om te wenen tussen altaar en voorhuis? Kent u die plek, ken ik die plek? Achter mij, de verzoening met God, weet ik ervan. Voor mij een heilige God. En die te dienen en te eren, te vrezen is mijn lust en mijn leven. Bloed en recht. Altaar en heiligdom. En daartussen valt de kerk neer. Wenend. Spaar. Geef die tortelduif niet over aan het woest gedierd. Laat de heidenen zich niet verheugen dat je als God van die kerk niet bij machten zijt om die kerk te bewaren. En dan vrees ik dat we heel veel dingen nog denken te bezitten. Maar als ze deze plek kwijt zijn, dan weet ik echt niet meer hoe het verder moet. Het is het voorhuis en het altaar voor het aangezicht van een heilige God. Die geen één zonde door de vingers ziet. Dat kunnen wij dan wel denken, hopen en wensen. Maar het zal niet zijn, een heilige God. Dan komt de tucht in de gemeente, in ons leven en in de gezin. Een heilige God. Maar ook van een bestaansgrond afwijken. Dat dierbaar bloed van Christus. Toegepast aan mijn eigen hart en leven. Dat ik toch een ogenblik heb mogen leren kennen. Dat ik overgegaan ben uit de dood in het leven. Dat was toen hij kwam, die het leven is van zijn kerk. En die het gezegd heeft. In al de heerlijkheid en volheid van zijn goddelijke liefde. Ik heb u lief zo teder, zo zacht, met een eeuwige liefde. Die kunnen bidden. Nee, die kunnen vaak ook niet bidden. Maar dan wordt het smart dat ze niet kunnen bidden. En die mogen wel zijn plekje hebben. Het is het voorhuis en het altaar. Verzoen de zware schuld. En dan begrijpen we boetedag. Dan valt alles weg. En als Micha zo'n getrouw knecht het als Jona. En Joël moet ik zeggen. Nou is boetedag mag vieren. Dan blijft die man alleen over. Alleen heel de kerk rust dan op zijn hart. Net als bij Paulus. Al de gemeenten Gods rusten op mijn hart, zegt hij dan. En dan ligt Micha daar, wat zegt hij dan? Dan zegt hij, niet meer wij hebben gezondigd. Dan zegt hij, ik heb gezondigd. Dan ligt hij namelijk de ganse kerk te wenen voor Gods aangezicht. Ik heb gezondigd. Ik heb gezondigd. Dat is nou een plekje. Tussen het voorhuis en het altaar. En ik ben bang. Ik moet niet bang zijn, dat is waar. Ik vrees dat we dat niet geheel, maar toch goed deels kwijt zijn. Hoe zou ik daar nog in waarheid kunnen smeken? En het volk opdragen. Mezelf vrijmaken. Spaar uw volk, Heer. En als dat weer terugkomt, dat is de andere kant. Dan zal ook versje 18 waar worden. Dan zal God weer ijveren. Want onze ijver zal ons er nooit brengen. Maar dan God weer ijveren. Als hij jaloers wordt. Jaloers op zijn Heer. Er zullen wonderen gebeuren, geliefde, maar Dat kan niet buiten die weg die ons ook vanmiddag is voorgesteld. Terugkeren. De priesters voorop. Onze tijd, we moeten afsluiten. Ik zei het. Tranen drogen op. Geen besef meer van eeuwigheid. Het besef van de ontzetting als we met God van doen krijgen, lieve, lieve, lieve mensen. Dan komt er zo'n huiver en ontzetting in ons hart. Dan roep je het wel eens uit, hoe heb ik ooit uw naam op mijn lippen durven nemen. Dan wordt het waar als ik aan God denk. Dan maak ik misbaar. Het huiveringwekkende dat er een God is. Het ontzettende van de waarheid dat ik bekeerd moet worden. Dat ik me bevind op de richel van tijd en eeuwigheid. O, als dat nou weer eens terug mag komen. Dan komen er zuchters. Dan komen er ook priesters. Des Heren dienstknechten. Die buigen en wenen. Tussen het altaar en het voorhuis. Geliefde. Is er een weg terug? Ja. Zo zeg ik het. Ja. We zien allemaal wel dat minder wordt. We maken onze zorgen. En wat ik nu zeg, moet u niet uitleggen als een openlijke terechtwijzing van bepaalde partijen, groepen of personen. Daar gaat het allemaal niet om. Nee, de Heer is getuige. Maar om ons samen weer weg te roepen van de dwaalwegen. We zien de noden wel. En we zeggen dan nog, zwaar weer op komst. Kom, zeggen we dan. We moeten ons eens nodig aansluiten. Want samen sterk. Hè? De geef me de gezin de veert op. Eindelijk zegt u. Ja, eindelijk. Samen sterk. We moeten wel meer aandacht aan elkaar geven. Nog dichter tegen elkaar gaan staan. Nog meer voorwaarts. Christenstrijders. Mannenbroeders. Enzovoort. Wat zeg ik nou? Ik zeg al zo niet. Al zo niet, al zo niet, al zo spreekt de Heer, Heere. Stilzitten zal uw sterkte zijn. Stilzitten zal uw sterkte zijn. Want wat wij doen, en nogmaals, ik ga niemands integriteit in twijfel trekken, is toch eindelijk maar kunst en vliegen. En ik bedoel letterlijk kunst en vliegwerk. Kunst is eigen werk. Het is geen gunst. Het is niet de gunst en zegen. Niet van hemelhoge hand op ons gelegd. Het is eigen werk. Er zal voor God niet bestaan. Alleen wat naar zijn woord is. Het moet weer in de gunst zijn. Vliegwerk, ja. Hoge vlucht nemen. Maar de kerk moet aan de grond blijven. Aan de grond, met beide voeten op de grond. Vervuilde grond, goddeloze grond. Maar dat is de werkelijkheid waarin ik sta. En dat te binnen te brengen, brengt mij op de knie. Aan de grond. In smeking. Voor een heilige God. Voor mijn kinderen, mijn kleinkinderen. Voor u, voor ons samen. Aan de grond blijven. Stil. Stil zijn. Stil zitten, zegt Jesaja, is uw sterkte. En als ik zo zwak ben, dan ben ik sterk. Onmachtig, zegt Paulus, dan ben ik machtig. De kerk moest maar eens stilzitten. Ik lees het hier. En dit hebben we nodig, gemeente. Dan ga ik afsluiten. En dan gaat u beginnen. Ga ik afsluiten. Er moet weer een verboddag komen. Verboden te werken. Verboden te werken. Ja. Verboden te werken. Laat God maar werken. Laat hem maar besturen. Laat hem het maar doen. Een verbodsdag. Stil zitten. Alleen. Ja. En samen stil zitten. Samen stil zitten. Er is een God die regeert. Stilzitten zal uw kracht zijn. Wenend in gemeenschap met Christus. De wenende borg, die alleen de strijd heeft gestreden en die het gezegd heeft. Wat denkt u angstig? Wat bent u zenuwachtig? Wat verontrust u toch? Heb goede moed. Wat zwaar weer op komst. Heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Ik heb overwonnen. Wat wou u dan nog doen? Zit stil, mijn dochter. Boas zal het voorbrengen. En in de zaligheid. En in de volheid van de tijd. Om de kerk een beter lot te bereiden. Op te nemen uit dit aardse traandeel. In Gods eeuwige heerlijkheid. Zit stil, mijn dochter. Want Christus zal niet rusten. Voordat hij al het werk volbracht heeft. In stilzitten zal uw sterkte zijn. In gemeenschappen dan alleen met die wenende borg die gebogen heeft daar tussen het voorhuis en het altaar, tempel en Golgotha. Christus geweend in de hof van Gethsemane, met zijn ganse kerk op zijn hart geweend, waarom gij dan zo schrijft. In gemeenschap met Christus. Alleen ook in deze tijd. Stil zitten. Stil wachten op Gods ontferming. Bediend met de liefde van de stervende vriend. En volkomen zalig maken. Die niet zal rusten. Voordat zijn laatste van zijn kinderen zal zijn toegebracht. Christus. Alle ongedierte van de hel op zijn ziel heeft zien springen, afgeknaagd, verdoemd, om zo zijn kerk van al dat ongedierte voor eeuwig te bevrijden. Christus, de grote droogte heeft gekend, geen verkoeling, mij dorst, op wat zijn kerk niet meer zou dorsten. Maar eeuwig bediend zal worden uit de bloedfontein van Christus. Amen. Laten wij danken. Zou u zo nog een verbodsdag willen uitvaardigen, Heer? Wat een gemeente, wat een lust voor uw ogen. Die nou zo stil daar zit. Niets te kunnen, niets te weten, niets te willen. Komt de plaats voor uw goddelijk werk. Wat schittert dan genade uit? Wat wordt het dan vrije genade, aanbiddelijke genade? Heer, dan wilt u ons uit het werk zetten. Want we waren zo ijverig. Maar het was Jezus ijverig. En leer het ons maar met onze kinderen. Samen voor uw heilige aangezicht te mogen komen. Niets meer te hebben dan alleen schuld. Die reikt tot de hemel. Verzoen de zware schuld. En zal de kerk hier toch ten diepste nooit bovenuit komen. Maar mag uw kerk weten. Opgelost in de bloedwonden van Christus. Maar zolang we hier zijn blijft de schuld drukken. En is de kerk wel eens bang. Met verzoende schuld nog verloren te gaan. Dit kan niet, dat weten we. Maar wat weten we nou eigenlijk? We weten niks. Doe verzoening over onze zonden. Heilig uw woorden en waarheid aan onze zielen. En geef ons dat wat we vanmiddag gehoord hebben. Voor ons en onze kinderen. Om Jezus wil. Amen. Psalm 6, vers 2 en 4. Psalm 6, vers 2 en 4. dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.